Goedemiddag. Het is middag, hè? Ja. Fijn om hier te zijn, om samen rondom het open woord van de Heere God hem te aanbidden, naar hem te luisteren. En thema Prepare the Way, waar jullie mee bezig zijn als gemeente. Er zitten een aantal dingen die daarbij komen kijken. En een van de dingen wat het leiderschapsteam mij aanreikte zich is... als je de weg voor God wil bereiden, met elkaar als gemeente, maar ook in je eigen leven, in je eigen hart. Als je God de ruimte wil geven, dan is een van de dingen die daar echt noodzakelijk voor zijn, is het woordje vergeving. Dus het gaat vanmorgen over de kracht van vergeving. Daar willen we met elkaar over gaan nadenken. En ik las, we gaan eerst uit de Bijbel lezen. Dat is uit Genesis 45, eerste Bijbelboek. En het gaat daar over Jozef, een van de zonen van vader Jacob. Hè? Vader Jacob. Hè? Nou, 12 zonen, ene jongste is Jozef. Jozef heeft ruzie met zijn broers. Zijn broers willen hem doden, gooien hem in een put. En dan gaat alles mis in zijn leven. Alles gaat mis. Komt uiteindelijk in de gevangenis terecht. En wordt daar wonderlijk uit bevrijd. En wordt een van de machtigste mensen uit die toenmalige wereld. Namelijk aan het hof van de farao van Egypte. Er is hongersnood. Allerlei volkeren om Egypte heen komen eten halen in Egypte. He, dus de grote voedselbank, zeg maar, van het Midden-Oosten. En er komen de broers van Jozef ook. Maar die weten niet dat Jozef inmiddels een van de machtigste mannen van de wereld is. En dan ontmoet Jozef, ziet zijn broers komen, en dan gebeurt er iets in hem. Dat gaan we met elkaar lezen. Lezen Genesis 45. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen, de dienaren en zo, die daar bij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie die was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. Daarop gingen ze dichter naar hem toe. Je ziet ze gaan, schoorvoetend, dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij. Jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar blijf kalm. Maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Er heerst nu al 2 jaar hongersnood in het land en ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Tot zover. Ik las bij de voorbereiding een verhaal over een vader die ruzie had met zijn zoon. De zoon had de vader vreselijk beledigd, had afschuwelijke dingen gezegd, had vreselijke dingen gedaan ten opzichte van zijn vader. En ook al wilde die vader het graag goedmaken, die zoon die was woedend de deur uitgelopen, met een harde klap de deur achter zich dichtgesmeten en niet meer teruggekeerd. Beetje de verloren zoon verhaal, zeg maar. Niet meer teruggekeerd. En dat duurde maar en dat duurde maar. En die vader die verlangde zo ontzettend naar zijn zoon. Maar hij wist niet waar die was. Hij wist niet hoe die met hem in contact kon komen. Hij miste hem verschrikkelijk. En toen heeft die vader, dit is in Spanje speelt dit. Toen heeft die vader in Madrid, in de grootste krant van Madrid, heeft hij een advertentie geplaatst. Die zie je hier op het scherm, advertentie. In die advertentie stond dit. Dear Paco, meet me at Hotel Montana, noon Tuesday, all is forgiven, papa. Dat was de advertentie in de krant. Die dinsdag gaat die vader, loopt richting, tussen de middag, loopt richting noon, richting 12 uur, loopt hij naar Hotel Montana. Hij komt daar de straat in en kan niet meer verder. Heel veel politieagenten staan er in de straat en die zijn heel druk bezig met het in bedwang houden van een menigte van 800 Paco's. Paco is een beetje een naam als Jan of Piet bij ons in Nederland, zeg maar een hele bekende naam in Spanje. Er blijken 800 jonge mannen te zijn die met hun vader in de clinch liggen en die eigenlijk ontzettend verlangen naar vergeving. Die ontzettend verlangen naar vergeving. En dat is iets wat wij allemaal herkennen. Ieder mens die iets heeft met een ander waarvan je merkt het is niet goed meer, er zit iets stuk, verlangt naar vergeving. Ik heb het gemerkt. Mijn vrouw en ik geven, Annette en ik geven huwelijkscursussen regelmatig. Marriage course van de Alpha. Ook in Harderwijk in de gemeente gedaan. En dan heb je ook een avond over vergeving. Man, wat er dan gebeurt tussen die stellen. Zitten met z'n tweeën aan een tafeltje, krijgen opdrachten, hè, om dingen te vertellen tegen elkaar. En de avond over vergeving is de meest heftige, intense avond van al die avonden die je bij elkaar bent. Van die hele marriage course. De avond over vergeving. Want ook, kijk, het gaat hier bij Paco en zijn vader is er iets heftigs gebeurd. En bij Jozef en zijn broers is er ook iets heel heftigs gebeurd. Maar heel vaak gaat het subtiel. Dat er afstand komt. Dat er iets tussen jou en die ander in zit. Dat het niet meer goed is. En soms praat je er ook maar niet over om de lieve vrede wil. Hè? Want ja, je weet ook niet hoe die ander gaat reageren, dus laat maar. Maar zo werkt het niet, zo werkt het niet. In relaties niet, tussen mensen niet en met God ook niet. Het is cruciaal dat wil je prepare the way, wil je een open kanaal zijn voor God of voor elkaar, naar elkaar toe, dat er ruimte is voor vergeving. Vergeving is het kernwoord voor iedere relatie. En als er vergeving is, dan vindt er ook echt genezing plaats. Dan is dat de grote ommekeer in het leven. Vergeving is de grote ommekeer in het leven. En dat weten wij als we bij het kruis van Jezus staan. Daarom ben ik zo blij dat hier een kruis staat. Want dan weet ik, dat is de plek waar ik vergeven ben toen Jezus uitriep, het is volbracht. Toen heeft hij voor al mijn zonden betaald. En dus hoor ik iedere dag, Ron, kom naar mij toe. All is forgiven, papa. Dat is wat God tegen jou zegt, elke dag. Maar dan zegt hij ook, en nu jij. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heer, vergeef mij wat ik u heb aangedaan. Maar leer mij ook om te vergeven wat anderen mij hebben aangedaan. Dat hoort onherroepelijk, onlosmakelijk bij elkaar. Dus vergeving ontvangen verandert je leven, hè, als je het ontvangt. Vergeving geven aan een ander die jou iets heeft gedaan, verandert je leven ook. Radicaal, totaal. En iemand die dat heeft geleerd, is Jozef. Jozef, hè, de geschiedenis is een dramatisch verhaal. Hij wordt in de put gegooid door zijn broers. Ik zei het net al, hè. Hij wordt in de put gegooid door zijn broers. Ze willen hem dood hebben. Er komt een karavaan langs. Ze verkopen hem. Dan levert hij nog wat op ook, hè. Dus ze verkopen hem. Dan komt hij bij Potifar terecht. Dat is een man aan het hof van de farao. De vrouw van Potifar vindt hem erg aantrekkelijk. Probeert hem in bed te krijgen. Lukt niet. Beschuldigt hem vals van overspel, van verkrachting. Dan wordt hij in de gevangenis gegooid. Denk je, kan het nou nog beroerder? Kunnen mensen je nou nog meer pijn doen en nog meer verdriet doen? Ja. Want hij zit in de gevangenis. Doet zijn stinkende best. God zegent hem. En dan zijn daar de schenker en de bakker van de farao. Twee hoge omes aan het hof van de farao. En dan zegt Jozef, als jullie nou vrijkomen, dat had hij in een droom gezien, hè, jullie zullen vrijkomen, vergeet mij dan niet. Wat doen ze? Ze vergeten hem. Dus hij zit in de gevangenis, een jonge man, en zijn leven is een puinhoop geworden, dankzij die 10 broers. Zijn leven is één grote puinhoop. Dan wordt hij wonderlijk uit die gevangenis gered. Komt hij aan het hof van de farao terecht en wordt hij de onderkoning. Krijgt hij een van de machtigste plekken op aarde. Wij kunnen ons nu niet meer indenken. Hè? Trump is een kleine jongen vergeleken bij de farao toen. Hè? Zo moet je het zien. Dat is echt de heerser van de wereld. Jozef heeft ervoor gezorgd dat in Egypte voldoende voedsel is. Hè? De Jozef-economie. Hij heeft gezorgd 7 jaar lang. Verzamelen, verzamelen, verzamelen. Sparen, sparen, sparen. Dan kunnen we voor de magere jaren kunnen we uitdelen. Dat gebeurt. En er komen uit de hele omgeving komen mensen naar hem toe, naar Egypte. En Jozef bepaalde wie krijgt wel en wie krijgt niet. Dus komen ook de 10 broers namens hun vader Jacob, zeg maar het volk Israël, komt ook 10 mannen op hun ezeltjes, op hun kamelen, ik weet niet hoe ze hebben gereden, komen ze naar Jozef toe. Weten niet dat hij zo machtig is. En dan komen ze daar bij hem aan en dan zie je die ontmoeting. We hebben hem gelezen net, hè? Jozef herkent zijn broers. Wat denk je dat er door Jozef is heen gegaan toen hij die 10 mannen zag die hem hebben gehaat, die hem hebben proberen te doden, die hem hebben verkocht voor geld, gewoon mensenhandel, hè? Die hem hebben verkocht voor geld. En die niets liever wilde dan zijn leven kapot maken. Wat is er door hem heen gegaan? Nou, dat is wel heel bijzonder. Want Jozef heeft maar één gedachte. Vergeving. Vergeving. Ik bedoel, als ik Jozef was geweest, ik heb dat proberen in te denken van de week, hè, bij de voorbereiding. Als ik Jozef was geweest, dan denk je, daar heb je ze. De etterbakken. Nou ja, ik zeg het even heel netjes, hè. Etterbak is nog best. Dat kunnen jullie hebben. Dat kunnen jullie hebben. Maar, snap je, daar heb je ze. Die verschrikkelijke gasten die mij kapot hebben proberen te maken. En wat voel je dan van binnen? Wat ik dan van binnen voel, is dat ik denk van, pakken. Terugpakken. Jullie hebben mijn leven kapot willen maken, nu kan ik jullie. Wraak nemen. Dat is de eerste menselijke, puur menselijke reactie die je voelt als degene die jou zo veel kwaad heeft gedaan, die jou zo stuk heeft gemaakt, als die weer voor je neus staat. Wat doe je dan? Ah, dat is ik wel. Ben ik de enige of... Ik voel me nu wel een beetje in mijn hemd staan. Oké. Maar Jozef niet. Jozef niet. Jozef, en dit is een heel belangrijk woord. Jozef kiest ervoor om zijn broers te vergeven. En lieve broers en zussen, dit is het allerbelangrijkste als het gaat om vergeving. Als je andere mensen moet vergeven. Vergeving is een keuze. Het is een keuze. Vergeven, kijk, en hier gebeurt iets heel heftigs, maar dat kan ook zijn dat je denkt, oh, mijn ouders, oh, wat die hebben uitgesproken bij mij, of mijn kinderen, wat die me hebben aangedaan, of mijn collega, of een familielid. Of je ex. Dat doe ik ook heel vaak. Je ex, je relaties, dat wat zo kapot gemaakt is tussen jullie. En wat ze je hebben aangedaan, wat ze je hebben gezegd. En ik doe al 35 jaar pastoraat. Ik werk ook bij het Leger des Heils. Ik heb in de gevangenis gewerkt als predikant. Ik weet wat er een beetje kan gebeuren in het leven. Wat mensen elkaar kunnen aandoen. Het is soms zo pijnlijk. Het hoeft niet altijd heel groot te zijn. Maar het doet soms zo ontzettend pijn. En dan klinkt hier Jozef die zegt, vrees niet, mannen. Neem het jezelf maar niet meer kwalijk. Hij kiest, het woordje vergeving wordt niet gebruikt, maar dat is wel wat hij doet. Hij kiest voor vergeving. En vergeving is een keuze, dat wil zeggen, vergeving doe je niet pas op het moment dat je eraan toe bent. Vergeving betekent niet dat je pas de ander vergeeft als je er naar toe gegroeid bent. Dat je de ander niet pas vergeeft als je het goede gevoel daarbij hebt. Nee, op het moment dat vergeving een keuze is, doe je dat omdat je er zegt, ja, maar dit is wat ik wil. Ik wil vergeven. En daarmee doe je wat Jezus jou heeft voorgedaan. In de Bijbel staat, toen wij nog zondaars waren, gaf hij zijn zoon. Dat is wat God deed. Wij hebben echt niet eerst gevraagd, Heer, wilt u mij vergeven? En toen kwam Jezus. Jezus kwam en hij hing aan het kruis. En hij riep, Vader, vergeef hun, ze weten niet wat ze doen. Terwijl die mensen niet om vergeving hebben gevraagd. En dit merk ik dat ik dat wel eens lastig vind. Dat het wel eens een beetje schuurt. Dat het wel eens wringt bij mezelf. Dat God aan mij vraagt, dat God tegen mij zegt, vergeving is een keus. Jij kiest ervoor om de ander te vergeven. Niet omdat hij dat vraagt of omdat zij op de knieën voor je ligt en zegt, wil je alsjeblieft mij vergeven? Maar omdat jij daarvoor kiest. Omdat jij wil prepare the way. Je wil dat wat van binnen zo wringt en wat zo'n pijn doet en wat zo in de weg zit, dat eruit gaat. Dat het er niet meer tussen jou en God of tussen jou en andere mensen, dat het er niet meer tussenin staat. Hoe kan Jozef dat zeggen? Omdat Jozef heeft ontdekt dat ook al wilden zijn broers hem kwaad doen, ook al hebben ze vreselijke dingen met hem gedaan, dat God dwars daardoorheen zijn eigen weg met Jozef is gegaan. Jozef heeft ontdekt dat wat die broers als iets slechts hadden bedacht om hem te pijnigen, om hem te doden, om van hem af te komen, wat die broers dus als iets slechts hebben gedacht, heeft God gebruikt om zijn koninklijke gang te gaan. En op het moment dat je beseft dat God dwars door wat anderen je hebben aangedaan toch met je doorgaat, wordt dat wat ze hebben aangedaan, wordt niet meer alleen maar hier diep van binnen een steen in je maag, maar dat kan je als het ware erbuiten zetten en zeggen, maar God gaat toch zijn gang. Niet wat jou is overkomen, wat anderen je hebben aangedaan, is dan meer het allerbelangrijkste. Maar wat God met je aan het doen is, is het allerbelangrijkste. Dat is het verschil. Dat is het verschil. Hoe doe je dat dan, dat vergeven van Jozef? Als mensen je zo het bloed onder de nagels vandaan kunnen halen. Hoe werkt dat dan? Nou, ik kan het eigenlijk, het meest eenvoudige wat ik kan zeggen daarover is dit. Je kunt alleen maar vergeven, een ander vergeven, als je de dader, hij, zij, die het je heeft aangedaan, als je die heel bewust, en doe dat maar hardop, overdraagt aan God. Heer, hier is Piet, hier is Marie, hier is die, hier is die, hier is die. Het heeft mij zoveel pijn gedaan, zoveel verdriet, ik ben zo teleurgesteld. Hier is die. Draag degene die jij moet vergeven over aan God. Aan God die zegt, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Jij hoeft niet te denken, wat hij moet toch ook een beetje lijden en zij moet toch ook eens even voelen hoe dat dan is, wat ik heb meegemaakt. Laat het maar aan God. Als er iemand is die jij moet vergeven, leg hem in de handen, leg haar in de handen van God. Romeinen 12, neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Laat God maar dealen met wat er is gebeurd. Met die man, met die vrouw, met die jongeren. Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En dan zegt hij erachteraan, laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Leg degene met wie jij zo moeite hebt, leg hem, haar, heel bewust in de handen van God. Want God zal ervoor zorgen dat hij met hem of haar dealt. En dan moet jij vanaf blijven dan. Moet je ook niet denken, Heer, pak ze flink terug, hè? Nee. Dat is aan God. Sterker nog, als je iemand in de handen van God legt, leg je die man of die vrouw bij het kruis. En wat je doet als je vergeeft, als je kiest voor vergeving, is dat je het kruis van Jezus tussen jou en die ander, die dader, zeg maar even, die dader plaatst. En dan zie je de liefde van de genade van Jezus en de vergeving van Jezus voor jou, maar die straalt ook naar de andere kant. De genade en de liefde van Jezus is er ook voor die ander. Laat God maar met hem, met haar dealen, niet jij. Daarom, vergeving betekent, komt op scherm, let go. Let God. Eén letter verschil. Let go, let God. Geef het in de handen van God. Dus zo en mag je iemand anders echt vergeven. En dat is ook hebben als je hier zit en je zit hier met je geliefde. En het is in je huwelijk een beetje lastig. Wat elk huwelijk wel eens meemaakt. En je denkt, nou ja, laat maar. Dat gebeurt heel vaak, hè. Dat gebeurt heel vaak dat je in een relatie denkt, nou ja, weet je, we houden toch nog wel van elkaar, dus laat maar. Nee, niet doen. Spreek het uit. Ik herinner me een verhaal, wat ik meemaakte jaren geleden in een andere gemeente waar ik toen predikant was. Ging ook over vergeving. En toen sprak ik later een jonge vrouw uit de gemeente. En die kwam naar me toe, ze zegt, weet je wat ik heb gedaan? Na de preek, nee. Ze zegt, ik heb op mijn fiets gesprongen, mijn man met de kinderen naar huis. Ik ben op mijn fiets gesprongen, ik ben direct naar het bejaardenhuis gereden, naar mijn schoonmoeder. Want ik zit altijd te mopperen op mijn schoonmoeder. En ik ben naar haar toe gegaan en ik heb gevraagd, schoonmoeder, dat weet je niet, maar ik mopper vaak op je. Wil je me alsjeblieft vergeven? Zegt, en het was zo liefdevol, het was zo mooi. Hou het niet verborgen, stel het niet uit. Vergeef, kies voor vergeving. Vergeving is overigens, want als je denkt, ja, maar is dan opeens alles goed en dan allemaal weer oké, dan happy clappy, halleluja. Nee. Nee, kijk, vergeven is vaak de eerste stap. Als je kiest voor vergeving, dat is stap 1. Maar voor herstel van de relatie heb je die ander wel echt nodig. Dus vergeving, komt ook weer op het scherm, hè, is niet hetzelfde als verzoening. Voor vergeving, dat is iets dat ligt bij jou. Jij kiest ervoor om het te schenken. Verzoening, dat het weer helemaal goed is tussen jullie, tussen Paco en zijn vader. Dan moet Paco inderdaad komen opdagen. En dat doet hij, 800 stuks. 800 stuks. Allemaal verlangen naar vergeving, naar herstel. Naar verzoening met zijn vader. Dus vergeving en verzoening, daar zit verschil tussen. En ik weet, lieve mensen, ik weet dat dit lastig is. Ik heb natuurlijk ook wel eens dat ik mensen moet vergeven of dat anderen mij moeten vergeven. Daar heb ik trouwens nog niet over gehad, hè? Ik heb het nu alleen maar over als jij iemand moet vergeven. Maar ik weet dat er hier ook, weet ik zeker, dat hier ook mensen zitten die nu denken, oh, lieve help. Want ik ben degene die een ander pijn gedaan heeft. Wat moet ik dan? Als ik niet degene ben die vergeving moet geven, maar als ik nu degene ben die vergeving moet ontvangen. Wat moet ik dan? Ron. Berouw. Berouw. Echt berouw. Op het moment dat jij beseft, en dat kunnen we nooit echt helemaal beseffen, wat je een ander hebt aangedaan, dan is er maar één route. Dat is de route van intens, oprecht, berouw. Ik ben gevangenispredikant geweest, hè? Nou, in de gevangenis gaat het natuurlijk non-stop over schuld en vergeving. Twee mannengevangenissen, Sittard en Roermond. En had ik heel vaak gesprekken. Die mannen hadden de vreselijkste dingen gedaan. Zedendelinquenten, moordenaars, van alles. En dan merkte je het verschil tussen degene die berouw hadden en degene die zoiets hadden van, nou ja, hè, we doen allemaal wel eens wat. Hè? Dus zo'n groot verschil. Degene die zoiets hadden van, nou ja, ik zit hier onterecht. En die zeiden ook altijd, wil je bidden dat ik hier snel weer uitkom? Zeg ik, nee. Ga ik niet voor bidden, want je zit hier niet voor je zweetvoeten. Hè? Dus jij zit gewoon je straf uit. Maar degene die echt berouw hadden, dat proefde je onmiddellijk. Die gingen eronder gebukt. Die gingen kapot door wat ze hadden gedaan. Dus mocht je hier zitten als dader, als degene die een ander pijn gedaan heeft, ga naar hem, haar toe en smeek om vergeving. Wil je me alsjeblieft vergeven? He, zoals die vrouw, die jonge vrouw naar haar schoonmoeder. Wil je me alsjeblieft vergeven? Het is lastig. Het is moeilijk als het heel veel pijn doet, als een ander je echt intens geraakt heeft, om dan die stap te zetten, die keus te maken om te vergeven. Hoe doe je dat dan? Dan heb ik een liedje. Het opwekkingslied. Hoe kan ik verder leven? Hoe moet ik verder gaan? Kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan? De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid lijken niet te helen door de woorden of door de tijd. Maar, komt het refrein, maar als er vergeving is, kan er genezing zijn van de pijn, het verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn. En de weg van herstel kan beginnen. En dan komt hij, o God, en dit is ons gebed ook vandaag, hè? O God, ik heb u nodig, ik kan het zelf niet. Ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet. Hoe kan ik ooit vergeven zoals u mij vergeeft, dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft? Heer, help ons alstublieft. Heilige Geest, maak mij klaar om die stap te zetten om te vergeven of om vergeving te vragen. Nog één ding. Ik zie dat ik... Nog één ding. Jozef, de geschiedenis van Jozef eindigt prachtig. Jozef zegt in hoofdstuk 50, een stukje verderop, wat jullie, broers, ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gekeerd. Met andere woorden, de pijn die jij misschien nu voelt en waar jij nu doorheen moet gaan, daar gaat God mee aan de slag. Als jij bereid bent om dat open te gooien, als jij vergeving kan geven, kan schenken, of vergeving durft te ontvangen, als je die stap vandaag nog durft te zetten, en doe dat vandaag nog, hè? Want morgen zit je weer aan het werk en dan heb je weer andere dingen. En morgen heb je de moed niet meer. Morgen durf je niet meer. Vandaag. Nu. Nu is het moment om te besluiten om te zeggen: Heer, dit is wat ik ga doen. Ik ga vergeven. En dan zul je ontdekken dat je er sterker uit kan komen. Dat niet het kwaad het laatste woord heeft. Maar zoals Paulus dat zegt, laat je niet overwinnen door het kwaad. Laat dat niet hier van binnen blijven broeien in je lijf. Maar overwin het kwaad door het goede te doen. Door te zeggen: Heer, hier is het. De pijn, het verdriet. Hier is hij, hier is zij. Pak u het van me af. Want dan ben ik waarlijk vrij. Zullen we bidden? Lieve Heer, alsjeblieft help ons, Heilige Geest van God. Want het zit ons soms zo in de weg. De boosheid, het verdriet, de pijn. Nu zegt u: vergeef. Zoals ik jou vergeven heb, vergeef jij ook. We kunnen het niet zelf. Het lukt ons vaak niet. Maar we willen nu tegen u zeggen: Heer, ik wil, ik kies. Ik kies vandaag om hem, om haar te vergeven. Helpt u me alstublieft op de weg van genezing en herstel. In Jezus' naam. Amen.